In ieder geval fijn om vanavond inderdaad in uw midden te zijn. En ik denk dat het ook voor de broeders die dat hier organiseren een bemoediging mag zijn. Want ja, gisteren heb u misschien wel 1 of 2 keer in de kerk gezeten. Maar kennelijk kunt u er geen genoeg van krijgen. Want u zit ook aan vanavond hier weer. Nou, dat is natuurlijk best wel bijzonder. Hè? Ik denk dat als je dat zo links of rechts misschien tegen mensen zegt van, ah, moet je nou alweer onder de voort zitten? Ik ben gisteren nog naar de kerk geweest. Ja. Maar als je daardoor gegrepen wordt, dan heb je het verlangen om ook steeds weer te bedenken de dingen die boven zijn. En dan is het inderdaad een vreugde als je dan hier vanavond komt en je ziet zo'n zaaltje wat lekker vol is. Ik kom een aantal keren ook in Scheveningen, geef ik bijbelstudies op de maandagmiddag. Nou, dat ik zeg, op maandagmiddag. En er zijn ook al 60, 70 man. Weet je? En ik denk, dat is fantastisch. Dat je dan mensen hebt die zomaar ook op zo'n middag het verlangen hebben om zich te stellen onder het woord. Nou, ook hier in Doornspijk en omgeving, want u zult wel een beetje vanuit de buurt komen, denk ik. Fijn dat u er bent. Voor sommigen ben ik een nieuw gezicht, denk ik. Alhoewel dat gezicht al 62 jaar oud is bijna. Maar dat had u niet gedacht natuurlijk. Nou, Gerrit was benieuwd hoe oud ik was. Maar dan weet je het bij deze Gerrit. Maar je ziet wel verschil, hè? Ja, je bent toch een stuk ouder, vriend. Nou, ik kom uit Vierhouten, dus dat is dichtbij voor mij. Dat is natuurlijk ook wel fijn eens een keer dat je niet zo ver hebt. Gisteren had ik een Sliedrecht. Dus dit was makkelijk vanavond. En wij hebben in Vierhouten, en dat is dan misschien fijn om eventjes ook te weten. Dan weet u een klein beetje wie voor u staat. Hebben wij een christelijk vakantieconferentiehotel. En daar organiseren wij heel veel bijbelstudies, conferenties tijdens de christelijke feestdagen, bijbelvakantieweken. Aad van der Zanden is wel een bekende naam voor sommigen. Nou, daar organiseren we weken mee, Stichting Israël de Bijbel. Nou, er zijn allerlei instanties, organisaties die bij ons komen. Ook zendingsorganisaties, Open Doors bijvoorbeeld, Dorcas enzovoort. En daarnaast, dat is het grootste gedeelte van het jaar, organiseren wij gastenweken en conferenties, bijbelstudie. In ieder geval bij alles wat wij doen, staat het woord van de Heere centraal. En dat is best wel bijzonder. Ik moet u zeggen dat wij daar erg dankbaar voor zijn. Dat wij de mogelijkheid hebben om zo vanuit die plaats en de accommodatie die de Heere ons in bruikleen geeft, wekelijks gasten te ontvangen. En samen met hen de schriften te openen en te bedenken de dingen die boven zijn. En die dingen hebben een eeuwigheidswaarde, hè, zegt Paulus, zegt de Bijbel. En ook vanavond gaan we dat doen. Dus ik weet een klein beetje wie ik ben, wat ik doe. Nou ja, en daarnaast dan trek ik een beetje door het land op de zondagen. Soms is er nu en dan is een avond waar ik dan voor ga. En vanavond mag ik u dienen met het woord. Normaal, als ik stel wel eens de vraag, ook wel eens aan gasten bij ons, van nou, noemt u mij nou eens gebeden in de Bijbel? Nou, wat komt het eerst bij u op? Het Onze Vader, ja. Ja, zeg je? Hogepriesterlijk gebed, ja. Ja, dat is heel frappant en het is allemaal goed wat u zei hoor, u gaat allemaal door naar de volgende ronde. Maar dat is inderdaad het eerste wat je hoort, als je die vraag stelt. Het Onze Vader, hogepriesterlijk gebed, nou, er zijn er nog een paar. Alleen ik hoor haast nooit dat men zegt, ja, de gebeden van Paulus. Terwijl die eigenlijk best heel belangrijk zijn. En zeker belangrijk voor u en mij als wij deel uitmaken van de gemeente als lichaam van Christus. Want Paulus die spreekt in zijn brieven over de gemeente, het lichaam van Christus. Dus als wij waarheden willen weten die betrekking hebben op u en mij en die dus gelden voor deze tijd waarin wij leven, die dus gelden voor de periode van het heilsplan van God, wat hij vandaag doet, ja, dan moet je dat toch zoeken in de brieven van de apostel Paulus. En vandaar ook dat ik destijds, want dat is al heel lang geleden dat ik dat onderwerp moest opgeven, zeg nou, laten we eens nadenken over de gebeden, wat Paulus het een en ander over zegt. En voor mezelf ben ik ook toch wel weer opnieuw erbij bepaald geworden dat de inhoud van de gebeden van Paulus toch wel wat anders is dan de gebeden die u en ik soms opzenden. Ja. Nou ja, we gaan dat in de loop van de avond zien. Misschien hoort u helemaal nieuwe gedachten. Misschien van, nou, daar moet ik nog eens over nadenken. Nou, dat mag ook, dat is de bedoeling. Hè. Laat het lekker over je heen gaan. En bewaar het woord in je hart. En schrijf wat op als je een pen bij je hebt. En dan kun je thuis ook nog weer eens nakijken. Om dat eens weer opnieuw te overdenken. En wat wij vanavond willen doen, is nog heel veel teksten opzoeken. Ik hou er altijd van om schrift met schrift te vergelijken. Want ik geloof namelijk dat dat de beste manier is om het woord tot zijn recht te laten komen. Ik kan zelf hele verhalen afsteken en dat ga ik ook wel een beetje doen. Maar het gaat er vooral om, wat leert de Bijbel? Ja. En dan is het dus belangrijk om allerlei teksten op te zoeken. En dan praat ik hier en daar een beetje de verbindende tekst. En dan hoop ik dat we gaan zien wat de schrift ons daarover te zeggen heeft. Ik begin even in het Oude Testament. Daar had u niet op gerekend, denk ik. Nou gaat het daar ook niet over Paulus. Maar daar wordt wel over gebed gesproken. En dan gaan we even naar de psalmen. Nou, een groot gedeelte van de psalmen is geschreven door David. En van David weten wij dat hij een heel intens leven heeft gehad. Maar ook weten we van David dat hij een leven had waarin hij steeds weer terugviel op de Heere God. En dat zie je ook in het gebedsleven van David. Want als je gelovige bent, ja, bij een gelovige hoort ook een gebedsleven. Bidden tot God. U heeft misschien wel eens gehoord, dat is zo'n tegeltjeswijsheid, laat ik het zo maar noemen. Het gebed is de sleutel tot de morgen en de grendel van de avond. Ik zal het nog een keer zeggen. Het gebed is de sleutel tot de morgen en de grendel van de avond. En dat is wel een mooie uitdrukking, vind ik. En dat vind je eigenlijk ook in de psalmen. En daarom ga ik met u beginnen met psalm 4. Psalm 4. Psalm 4 en dan lees ik met u vers 5b. Psalm 4, vers 5b. Daar staat: spreekt in uw hart op uw leger en zwijgt. En dan vers 9. In vrede kan ik mij te rusten begeven en aanstonds inslapen. Dit is een avondgebed. Daar hebben de vertalers ook boven. En ja, ik lees uit de NBG. Dat heb je al gemerkt. Ik kreeg een hele mooie mail. Daarin stond: wij gebruiken de HSV. Ik zag die broer al heel boos kijken. Nee hoor. Nou, ik heb het een tijdje geprobeerd. Ik vind dit een betere vertaling, dat het duidelijker zijn. Alleen ik denk zo NBG. En ik ken die Bijbel als mijn broekzak. En dan nam ik de NBG, de HSV mee als ik ging preken. En dan las ik een stuk en dan ging ik preken. En alles wat er dan uitrolt, dat was allemaal NBG. Ik denk van, nou, ik geloof het wel. En ik hou het voor mezelf maar bij de NBG. En ik ga niet meer de moeite nemen om de HSV nog uit mijn hoofd te leren. Kijk, deze Bijbel, ja, die ken ik zo goed. Dus, maar het is ook wel eens goed om naast elkaar te zien wat ik in de NBG heb, wat u... Kijk, als ik de bestudering, dan kijk ik wat in de grondtekst staat. Ja, die heb ik ook mee kunnen nemen natuurlijk. Nou, ken ik niet zo goed de grondtekst hoor. Maar tegenwoordig met computer en internet kun je ook heel veel bereiken. Maar soms is de NBG weer beter en andere keer heel vaak de HSV. En soms heb je, ja, nou, de Statenvertaling zegt het nog weer beter. Ja, zo werkt dat nou eenmaal, hè. Dus wat u al toch merkt, ik lees uit de NBG. Nou, hier zegt dus de psalmist: spreek in uw hart op uw leger. En daar wordt mee bedoeld eigenlijk op je bed. En het is inderdaad een avondlied. En verder staat er vers 9. In vrede kan ik mij te rusten begeven en aanstonds inslapen. Ja. Op je bed Ja, je kunt inderdaad spreken tot de Here als je de Here toebehoort. Hè? En de psalmist maakt ons hier duidelijk hoe belangrijk het is om inderdaad de dag met God af te sluiten. Ja. En hij zegt, als je dat dan doet, dan kun je in vrede je te rusten begeven. En aanstonds inslapen. Nou zal dat niet altijd opgaan, denk ik. Want als je een moeilijke slaper bent, dan wil het nog wel eens tegenvallen, hè. Maar in principe is het inderdaad de bedoeling dat je de dag met de Heere God afsluit. En als je dat gedaan hebt, dan kun je inderdaad in vrede te rusten begeven. En dan mag je inderdaad inslapen. En dan het volgende gebed in hoofdstuk 5. En daar vertalen we het morgengebed. Daar bidt David: neem mijn redenen ter oren, o Heere, let op mijn verzuchting, sla acht op mijn hulpgeroep, o mijn koning en mijn God, want tot u richt ik mijn gebed. Heere, des morgens hoort gij mijn stem, des morgens leg ik het u voor en zie uit. Ja. Dus een morgengebed en een avondgebed. Hè. Als gelovige mag je dus 's morgens de dag met God beginnen. En 's avonds, de dag, de avond, afsluiten met de Heere. En alles daartussenin, nou, daarvan mag je dan weten, de Heere is erbij. Ja, hè? Hij is bij ons. Hij is aanwezig. Hè? Hij is de Ik Ben. En dat kun je ook vertalen met, hij is de aanwezige. Hij zorgt voor ons. Dus bidden is best wel belangrijk, hè? En komt voort uit een stukje gemeenschapsleven wat u en ik mogen hebben met de Heere. En wij hopen vanavond ook door de Bijbel daarop na te slaan, om nou eens te gaan zien, wat leert de Bijbel nou over het gebed? En dan met name, wat zegt de apostel Paulus daarvan? En ik zei het net al, het was ook best voor mezelf weer verrassend toen ik hier vanmiddag over nadacht, om te ontdekken dat de gebeden van Paulus toch heel vaak een andere inhoud hebben dan, nou laat ik me voor mezelf spreken, dan mijn gebed. Of gebeden die je soms hoort in een bidstond. En daarom is het ook goed om daar eens bij stil te staan. En je vraagt zich dan van, nou wat leert de schrift daar nou over? Hè? Wat zegt de Bijbel? Want ja, in de loop van de geschiedenis zijn natuurlijk allerlei dingen ontstaan en gedachten ontstaan over wat bidden is. En misschien bent u opgevoed met een bepaalde gedachte over wat bidden is. Nou, en dan denk je, zo zal het wel zijn. Ja. Maar ik heb zelf in mijn eigen leven meerdere malen tot ontdekking moeten komen dat dingen die ik van huis uit heb meegekregen, dat als je dan de Bijbel gaat bestuderen, soms heel anders blijkt te zijn. Ja, en dat kan je soms best in verwarring brengen. Dus misschien breng ik u wel in verwarring vanavond. Dat zou maar zo kunnen. Ja, dat is niet de opzet. Hè? Maar het kan best wel eens zijn dat je zegt van, hé, nou, ja, dat heb ik nooit gehoord. Dat ken ik zo niet. Maar dat geeft niks. Het gaat erom dat we ons willen stellen onder het woord van God. Want dat heeft gezag en dient gezag te hebben in mijn leven. En in uw leven. En dat betekent dat ik soms mijn eigen gedachten, ja, moet inleveren voor dat wat de Bijbel mij leert. Want ik heb mij te stellen onder het gezag van het woord van de Heere God. En als het dan gaat om bidden, nou ja, er zijn daar allerlei gedachten over. Hè? Sommige mensen zeggen van, nee, als je bidt, moet je altijd bidden in de naam van Jezus. Nou, dat denken ze, nou prima. Moet ze gewoon blijven doen. Een ander van, ja, nee, maar als je bidt, dan moet je claimen wat God zegt in zijn woord. En als je dat nou claimt, nou dan gaat het ook wel gebeuren. Hè? Ik heb toevallig onlangs ergens gesproken over Johannes 15. Dat schiet me nu zo te binnen weer. En daar zegt dat gedeelte, dat gaat over de ware wijnstok. Hè? En dan staat er op een gegeven moment in Johannes 15 vers 7. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wilt en het zal u geworden. Nou, dat zou mooi zijn. Hè? Dat lijkt mij wel leuk. Vraag nou maar wat je wilt en dan gebeurt het. Ja. Alleen de praktijk leert dat het niet altijd zo werkt. Dat het misschien meestal niet zo werkt. Nee, maar dat komt omdat je moet bedenken dat dat wat in Johannes 15 staat, dat moet je lezen in de context. Hè? Wat staat er verder bij? Nou ja, en dan gaat Johannes 15, dat gaat dan over Israël. Dat is over de ware wijnstok. En Israël, dat zijn die wijnstokken. Hè? En in die context staat dat. Er wordt heel vaak gesproken over Johannes 15. Ook met betrekking tot gelovigen. Want natuurlijk een mooi gedeelte over vrucht dragen. Hè? Alleen het valt mij vaak op, en nou ga ik er niet zoveel meer van zeggen. Maar als men spreekt over Johannes 15, dan past men dat toe op de gelovigen. Alleen met het eerste stukje. Want er staat ook in dat gedeelte dat als je geen vrucht draagt, dan word je verbrand. En dan word je in het vuur geworpen. Ja, en dat wordt dan verder niet weer uitgelegd. Dus je kunt Johannes 15 niet zomaar toepassen op de kerk, op de gemeente. Nee, het gaat in de eerste plaats over Israël. En als je dat ziet, en misschien een keer een onderwerp voor de toekomst, als ik nou vanavond terug mag komen. Hè? Maar dan is het een onderwerp. Dan ga je zien, dat heeft betrekking op een hele andere tijd en een andere fase in het heilsplan van God. Hè? En dat is ook belangrijk om in die zin de Bijbel met onderscheid dus te lezen. En ook zeker als het gaat om het bidden. Hè? Mensen bidden soms dingen waar ze eigenlijk God voor zouden moeten danken. Omdat ze het al ontvangen hebben door het geloof. Je hoort mensen zeggen, Heere God, wilt u mij toch alstublieft zegenen? Nou, dat is een mooi gebed. En u zegt ook niet iets fouts. Alleen, als u nou weet wat uw positie is door het geloof in de Heere Jezus Christus, dan mag u weten dat u in hem gezegend bent met alle geestelijke zegeningen. Nou ja, dan hoef je er dus niet meer om te vragen. Nee, want je hebt dat ontvangen door het geloof in Christus. En zo zijn er heel veel dingen, en ik bedoel dat helemaal niet vervelend of zo, maar dat mensen bidden voor zaken die ze al door het geloof hebben ontvangen, alleen ze zijn zich het niet bewust. Ze doen er nog iets fout aan, maar dat is zo belangrijk om inderdaad te weten, wie ben jij nou door genade geworden in de Heer Jezus Christus? En dan weet je, bijvoorbeeld Romeinen 8, dat de Bijbel daar leert, hoe zal hij die zelfs zijn enige geboren zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet sommige dingen schenken. Toch? Nee, alle dingen, ziet u? Alle dingen, ja. We hebben alles ontvangen voor dit leven, als het gaat om geestelijke zaken, hè. Het gaat niet om materiële dingen. Want dan is het ongelijk verdeeld. Hè? De ene heeft een eigen huis, de ander heeft een huurhuis. De ene rijdt in de Mercedes en de ander... Oh. De ander die rijdt in een klein autootje, weet je wel. Ja. Als het om stoffelijke zaken gaat, is de verschil. Hè? Maar als het gaat om geestelijke zaken... Weet u, ik heb niks meer dan u. Dat denken mensen wel eens. Hè? Als je nou voorganger bent, of evangelist, of prediker... Nou, Nee. Ik heb hetzelfde in het geloof ontvangen als u. Alleen het kan zijn dat de een zich er meer van bewust is. Ja. Maar ik heb niet meer. U hebt hetzelfde als ik. En het is zaak om te ontdekken vanuit de Bijbel wat je hebt ontvangen. Hè? En welke zegeningen je hebt ontvangen. En daarom als het gaat om bidden, dan is het ook zaak dat je dus gaat bidden in overeenstemming met dat wat de Bijbel ons daar over leert, broeders en zusters. Verder valt het mij wel eens op dat als je mensen hoort bidden, ja, dat het vaak hele verlanglijstjes zijn. Van Heere God, wilt u toch alstublieft dat? En wilt u toch alstublieft dat? En wilt u zus? En wilt u zo? Nou mag je natuurlijk alles door gebed en smeking met dankzegging bekendmaken bij de Heere God. Hè? Ook dat is natuurlijk een Bijbels gegeven. Alleen als de Bijbel nou spreekt over bidden, en de Bijbel spreekt over bidden en over danken, ja, dan is bidden Als je dat nou ziet vanuit de grondtekst, zoals God dat bedoeld heeft, dan wil het eigenlijk niet meer zeggen dan hardop praten met God. Dat is wat de Bijbel eigenlijk verstaat onder bidden. Hardop spreken tot de Heere God. En dat hardop is natuurlijk best wel heel belangrijk. Want als u hardop gaat bidden, of u gaat in uw gedachten bidden, dat maakt een groot verschil. Wat is dat verschil? Nou, als ik in gedachten bid voor mezelf, dan is het gevaar heel groot dat je gedachten alle kanten op vliegen. Maar als je nou hardop bidt, dan hoor je je eigen stem en dan ben je er veel bewuster mee bezig. Ja. Want bidden is niet zo makkelijk hoor. Weet u, hier een uurtje staan spreken, dat is makkelijker dan een uur bidden. Echt waar. Probeer het maar eens. Want als je inderdaad in gebed gaat en je gaat dat voor jezelf in gedachten doen, dan denk ik, staan de aardappels nog op misschien, of moet ik nog zus? Zo werkt dat, hè? Zo werkt het met gebed. Maar als je hardop de woorden uitspreekt tot God, dan ben je veel geconcentreerder met het gebed bezig dan dat je dat in stilte doet. En dat is ook eigenlijk wat de Bijbel eronder verstaat, dat je dus hardop uitspreekt tegen de Heere God. En dat is dus best wel belangrijk. Verder viel het mij vanmiddag op toen ik eens ging kijken, nou wat zegt Paulus nou allemaal over het gebed? Ja? Dat je dan ook nog wel het verschil ziet in de verschillende brieven van Paulus. Paulus heeft allerlei brieven geschreven. Vroege brieven. En ook latere brieven. En als je nou die vroege brieven, en ik ga ze ook even bij langs zo dadelijk. Als je dan die vroege brieven van Paulus bestudeert. En je kijkt wat hij daar over het gebed zegt. Dan is dat toch nog weer anders dan wat hij zegt over de latere brieven. Paulus heeft brieven geschreven voor Handelingen 28. Maar hij heeft ook brieven geschreven na Handelingen 28. En ook daarin zie je dan een verschil. Nou, ik blader even met u door die brieven, die vroege brieven van Paulus, voor Handelingen 28. En ik doe dat ook in chronologische volgorde. Dus ik spring van de ene brief naar de ander, omdat ik denk, nou, dat is de brief die Paulus eerst heeft geschreven, toen heeft hij die geschreven, en wat zegt hij dan over het gebed? We gaan even naar de Thessalonicenzenbrief. 1 Thessalonicenzen 1 vanaf vers 2. Daar lezen wij: wij danken God altijd om u allen, wanneer wij u gedenken bij onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan het werk uws geloofs, de inspanning uw liefde en de volharding uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader. Dat is wat Paulus hier uitspreekt in de Thessalonicenzenbrief. Wat bidt hij dan? Nou ja, dat staat er eigenlijk niet eens bij. Dat staat er eigenlijk niet eens bij. Hij zegt: wij danken God om u allen wanneer wij u gedenken bij onze gebeden. Onophoudelijk gedachtig aan het werk uw geloof, de inspanning uw liefde en de volharding uw hoop. Daar dankt hij God voor. Ja. Maar zo begint hij. Maar waar hij nou werkelijk voor bidt, ja, dat staat er nou niet echt zo duidelijk in dat je daar dingen uit zou kunnen halen. Hè. In ieder geval dankt hij voortdurend voor het werk des geloofs. Ja. Maar nogmaals, je vindt niet zozeer wat hij bidt. In 1 Thessalonicenzen 5. In vers, even kijken, 25, 1 Thessalonicense 5, vers 25. Broeders, bid ook voor ons. Dat is alles wat hij zegt. Niet meer. Broeders, bid ook voor ons. Het is een oproep van de apostel Paulus. En nogmaals, wat ze dan moeten bidden, ja, dat noemt hij niet eens. Hij vraagt alleen maar gebed. Broeders, bid voor ons. Ja. Met al, spreek over ons voor het aangezicht van de Heer. 2 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen. 1. En dan in het 11e vers. 2 Thessalonicenzen 1 vers 11. Hiertoe bidden wij ook te allen tijden voor u, dat onze God u de roeping waardig achtte en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmaken, opdat de naam van onze Heer Jezus in u verheerlijkt worden. En gij in hem na de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Ja. Nou, hier vind je een klein stukje inhoud van het gebed in vers 11 en vers 12. Concreet bidt Paulus dus dat hij de roeping waardig achtte. Dat is het gebed van Paulus hier in de Thessalonicenzen. Van mensen, laat het nou zo zijn, Thessalonicenzen, dat jullie je roeping waardig achten. Op een andere plaats spreekt de apostel Paulus over wandelen waardig je roeping. Het gaat erom dat je als gelover dus wandelt in overeenstemming met de roeping die je hebt ontvangen van de Heere God. 2 Thessalonicenzen, het derde hoofdstuk. En dit zijn dus allemaal nog bedes die je vindt dus in de vroege brieven van Paulus. Zegt hij in vers 1 van hoofdstuk 3, 2 Thessalonicenzen 3. Voorts, broeders, bid voor ons dat het woord des Heren snelle voortgang hebben en verheerlijkt worden, evenals bij u. Dat is het gebed van Paulus. Hij denkt aan de Thessalonicenzen. En wat bidt hij? Wel dat het woord maar snel voortgang mocht hebben. Dat het snel verkondigd zou worden. Nou, ik begrijp dat ook wel een beetje. Immers, Paulus leefde toen, in deze tijd, in de verwachting dat de Heer Jezus snel zou terugkomen. En in de context van die verwachting bidt hij dus dat het woord snel voortgang mocht hebben. Ja, dat is zijn gebed. De volgende keer, in de volgende brief, en dat is een Hebreeënbrief, en ik geloof persoonlijk, en ook velen met mij, maar goed, ook daar mag u natuurlijk best anders over denken, dat ook dit van de hand van Paulus komt, de Hebreeënbrief, dat is een beetje de algemene gedachte trouwens hoor, dat Paulus hier ook dit geschreven heeft, dat wil zeggen geïnspireerd door Gods geest, hè? Want we zeggen vaak, ja, Paulus zegt of Johannes zegt, maar uiteindelijk is het natuurlijk de Heere God die aan het woord is, hè? Ze waren geïnspireerd door God. Dat zegt ook Petrus in zijn brief. Hè? Mensen hebben van Gods wegen gesproken. Hè? En ze hebben alleen dat opgeschreven wat God hen ingegeven, ingeblazen heeft. Hè? En persoonlijk, en nogmaals, vele Bijbeluitleggers, die zijn van mening dat ook de Hebreeënbrief van de hand van de apostel Paulus is. En in Hebreeën 13, daar lezen wij in, moet ik even kijken, vers 18, Hebreeën 13, vers 18. Daar zegt hij, bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben, daar wij in alle opzichten de rechte weg willen gaan. Dat is het gebed wat we hier vinden in de Hebreeënbrief. En ook hier staat eigenlijk niet zo gek veel over de inhoud van waar hij voor bidt. Nou ja, bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben, daar wij in alle opzichten de rechte weg willen gaan. Dat was Paulus' verlangen en de oproep om daarvoor te bidden, dat Paulus de juiste weg zou bewandelen. Dan gaan we naar de volgende brief, in de chronologische volgorde. En dat vindt u in de Korinthebrief. En dat vindt u in 1 Korinthe 1. En dat is meer een dankzegging dan een gebed eigenlijk. En dat vind je wel vaker hoor. Ik heb nu al voornamelijk de woorden opgezocht waarover bidden gesproken wordt. Als het gaat om danken, dan komt dat ook herhaaldelijk voor. Maar goed, voor vanavond wil ik het alleen over bidden hebben en niet zozeer over danken. Want dan zegt hij in 1 Korinthe 1, in het vierde vers, ik dank God te allen tijden over u, vanwege de genade Gods die u in Christus Jezus geschonken is. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem. En dat is natuurlijk een prachtige dankzegging is dat. Hè? Ja. Als ik hier zo voor u sta, en dat, ja, dat beleef ik natuurlijk regelmatig, dat ik voor een groep gelovigen mag staan. Ja, weet u, als je dat dan ziet, dan stemp je dat tot dankbaarheid. Ik zei het aan het begin al, het is eigenlijk best wel uniek dat je zo op de maandagavond, terwijl u misschien gisteren al 2 keer een kerkdienst hebt meegemaakt, hè, dat je dan toch de moeite neemt om hier naartoe te gaan. En nou, ik zou haast willen zeggen, mijn hart springt op van vreugde. Ja. Als je dan naar Doornspijk gaat, en je ziet dan dat het zaaltje lekker gevuld is, en dan gaat het niet altijd om het aantal natuurlijk, maar goed, u zit er toch. Ja. Nou, dan kan ik met Paulus meevoelen. En zeg van ja, ik dank God te allen tijden over u. Waarom dan? Wel, vanwege de genade Gods die u in Christus Jezus geschonken is. Ja. We hebben namelijk deel gekregen aan die genade van God. Ja. Wij mogen weten dat die genade van God verschenen is, heilbrengend voor ons mensen. En dat ontvang je zomaar om niet. Ja, daar heb je niks voor hoeven doen. Dat ontvang je zomaar om niet. Ja, dat is helemaal voor niks. Voor niks. Als je nou Romeinen 3, we zoeken dat niet op, u kent die tekst vast wel. Daar staat, want allen hebben wij gezondigd. Nou, daar was u vast al achter gekomen, denk ik. Ja. Allen hebben wij gezondigd en daarom, omdat wij gezondigd hebben, derven wij de heerlijkheid van God. Hè? Missen wij die heerlijkheid van God. Nou ja, daar kunt u ook niks aan doen, toch? Nee. Nee, u bent nou eenmaal zo geboren. Dat is de aard van... Henk kent hem. Nou, niet van het beestje, maar dan zou u in evolutie geloven, hè? Nee, dat is de aard van ons mensen. Ja, dat zit er gewoon in. En daar kun je helemaal niks aan doen, dat je een zondaar bent. Nee, want mijn vader was een zondaar. En omdat ik een zondaar was, zie ik dat weer bij mijn kinderen en bij mijn kleinkinderen. Dat gaat allemaal automatisch. Ja. En Paulus zegt in Romeinen 3, vers 3, allen hebben wij gezondigd en daarom derven, missen wij de heerlijkheid van God. Maar dat is zo machtig, dan staat er geen punt, maar dan gaat het verder. Maar worden om niet gerechtvaardigd. Dat wil zeggen voor niks. Voor niks. Dat ontvang je dus zomaar. Daar hoef je niks voor te doen. Daar kun je ook niks voor doen. Dat is om niet. Dat woordje om niet, dat zoek ik niet op. Maar dat vind je ook In ergens in Johannes Evangelie, ik weet niet zo gauw in mijn hoofd meer waar het staat, maar er staat ergens, ze hebben hem, de Heer Jezus, zonder reden gehaat. Nou, dat is dezelfde strekking als in Romeinen 3, als er om niet gesproken wordt. Ze hebben hem zonder reden gehaat. Nou, bedenkt u nou maar eens een reden waarom je de Heer Jezus zou moeten haten. Ik kan niks bedenken. Nee, er staat ook zonder reden. Ja. Hij is alleen maar goed gedaan. Hij kwam op aarde uit liefde voor ons mensen. Hij genas zieken. Hij liet lammen weer lopen. Blinden gaf hij het gezicht. Hij spijzigde een menigte van 5000. Hij heeft alleen maar goed gedaan. Zelfs doden opgewekt. Maar ondanks dat hebben ze hem zonder reden gehad. Het was een gevolg van hun eigen slechte hart, hun hoogmoed. Hè. Nou, dat is dezelfde betekenis als Paulus dan zegt in Romeinen 3, dat wij om niet gerechtvaardigd worden. Ja. Ja. Dat is dus echt genade van God. Weet, dat zou je er bij elk mens wel in willen stampen, hè? U woont hier in Doornspijk, ik woon in Vierhouten, de Veluwe. Nou, is toch een beetje bekend en ik bedoel dat helemaal niet vervelend. Dan zeg je, ja, dat is toch een beetje de zwaardere hoek, zeggen we dan wel eens, hè. Ja, mensen kunnen daar moeite mee hebben. Ook vanuit hun achtergrond, van een stukje prediking. Ja, maar zo makkelijk is het niet, hoor. Hè? Nee, het moet je maar gegeven zijn. Ja, nou, het is ons gegeven. En God vraagt alleen maar geloof. Geloof in de gekruisigde en de opgestane heiland. Er is maar één naam onder de hemelen gegeven waardoor u en ik behouden kunnen worden. En dat is de naam van de Heer Jezus. Die u en mij zo lief heeft gehad dat hij inderdaad zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat u die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven hebben. Ja. En dat merkt ook wel in het Vier op de Bos, ook in gastenweken. Hè. Er komt een heel gemaneerd publiek, gereformeerd, hervormd, christelijk gereformeerd, gereformeerde gemeente. Nou ja, noem nog, alle smaken zijn vaak vertegenwoordigd. Hè. En je komt inderdaad soms en zegt, ja, maar zo makkelijk gaat dat niet, hè? Nee. Nou ja, als je dat altijd zo geleerd hebt, dan is het ook best wel lastig natuurlijk. Hè, om je dat in het geloof ook toe te eigenen, hè. Maar God biedt het aan om niet. Helemaal voor niks. Van nature zijn we dood in zonden en misdaden. En ik zei het al, daar kunt u niks aan doen, want dat is de aard van ons mensen. Maar het feit dat u en ik behouden worden, daar kunnen we ook zelf niks aan doen. Nee, dat biedt God ons aan in Christus. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus en je zult behouden worden. Ja. Je mag in het geloof je hand leggen op het woord van God. Zeg, Heer God, dank u wel dat dat voor mij is. Ja. Nou, dat geeft vreugde. Dat geeft blijdschap. Hè. Ja. Genade. Dat is afgeleid van het woordje charis. Vast wel eens van gehoord. En daar is weer een woord van afgeleid. Is gairo. En dat is blijdschap. Charis, gairo, genade, blijdschap. Nou, inderdaad, daar word je blij van, toch? Ja, dat ik er wel. Ja, dat geeft mij vreugde in mijn hart. Dat maakt dat we kunnen zingen, verblijd u in Jezus uw Heer. Omdat je die genade hebt ontvangen, omdat je daar deel aan hebt gekregen. Nou, Paulus die dankt God te allen tijden over u vanwege de genade Gods die u in Christus Jezus geschonken is, want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem. Mooi is dat. Hè? U en mijn rijkdom zitten niet in materiële dingen, maar is een geestelijke aangelegenheid. Wat ik al een keer eerder zei vanavond, wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus. Dat is de rijkdom die wij hebben. En wij mogen gaan staan in die rijkdom. Wij mogen gaan staan in die genade. Wij mogen roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Ja. Een geweldige toekomst gaan we tegemoet. Hè. We zijn zo begenadigd in de geliefde, zegt de Bijbel. Nou, zo is het inderdaad. Hè. En ik snap ook zo goed dat David zegt in Psalm 119, vers. Zoveel. Ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. Ja, want dat is het. Het is een rijke buit. En wij mogen steeds schat graven in dat woord. En als je daarin gaat schat graven, ja, dan ontdek je die schatten. En dan ga je zien hoe rijk je bent in de Heer Jezus Christus. Nou, Paulus die dankt dus inderdaad voor hun geloof en ook de rijkdom die zij hebben ontvangen. En dan ook in het laatste hoofdstuk, geloof ik nog, even zien of dat klopt. 1 Korinther 13, dacht ik. 1 Korinther 13. Nee, dat is de tweede Korinthebrief. Dan gaan we eerst even 2 Korinther 1 vers 11. 2 Korinther 1 vers 11. 2 Korinther 1. Ja, dan spreek je over voorbeden. Nou, ik begin eventjes in vers 10. En hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen. Op hem hebben wij onze hoop gevestigd, dat hij ons ook verder verlossen zal, terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbeden. Zie? Dat spreekt wel eens over de voorbeden die gedaan wordt. Dat gij ons te hulp komt met voorbeden. Wat is dat belangrijk? Om voorbeden, hè? Vanavond voor deze dienst hebben we ook gebeden met elkaar. En als het goed is, heeft u thuis vanavond gebeden voor deze avond, voor deze samenkomst. God gevraagd of hij een zegen wil geven en ons doen verstaan wat de schrift ons allemaal te zeggen heeft. Dan in 2 Korinthe 1 vers 2 Korinthe 1, hoofdstuk 13, denk ik. Ja. 2 Korinthe 13 zal het moeten zijn. Ik heb dat niet goed opgeschreven, zie ik. 2 Korinthe 13. En dan in het zevende vers. Daar zegt hij: ja, wij bidden tot God dat gij geenerlei kwaad zult doen. Niet opdat wij betrouwbaar mogen blijken, maar opdat gij het goede zoudt doen. Dat is een gebed van Paulus, dat gij geenerlei kwaad zou doen. Nou, die woorden die staan in een bepaalde context. Je zou dat hele gedeelte dan moeten lezen. Dat doen we nou niet, dat mag u dan thuis doen, als u dat wilt. Maar dat heeft alles te maken met de omgang van Paulus met de Korintiërs. Dat was geen gemakkelijke omgang. Want ze zaten niet op één lijn met elkaar. Dat was ook een moeilijke gemeente trouwens, die Korintiërs. En ze aanvaarden Paulus eigenlijk niet als apostel. En heeft ook in deze brief heel wat moeite moeten doen om duidelijk te maken dat hij een apostel van de Heere is. En dan bidt hij dat gij geenerlei kwaad zult doen. Nou ja, dat is niet zo mooi als dat voor je gebeden wordt eigenlijk. Hè? Nee. Maar goed, daar bidt Paulus dus voor in dit gedeelte. En de laatste van die vroege brieven van Paulus dan, dat is in de Romeinenbrief. Dan dacht ik het eerste hoofdstuk. Ja, hoofdstuk 1, Romeinen 1. Daar staat in vers 9. Want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk te allen tijden bij mijn gebeden uwer gedenk, biddende of mij eindelijk door de wil van God eens een weg gebaand mogen worden om tot u te komen. Dat is wat hij hier bidt. Paulus bidt voor een weg naar de Romeinen, zodat hij daar dus ingang zou kunnen krijgen. En dat is ook gebeurd. Zij het op een wat minder leuke manier dan hij misschien gedacht had, want hij werd daar gevangen genomen in Rome. Maar hij was er wel. En omdat hij op die manier daar terecht was gekomen, ja, had hij toch de gelegenheid om te getuigen van de boodschap die God hem had toevertrouwd. Hij bidt voor een weg naar de Romeinen die er inderdaad gekomen is, waardoor hij ook met die broeders kon omgaan. Nou, dat zijn dus zaken wat Paulus voorbidt in de eerste 7 brieven die hij geschreven heeft voor het eind van het boek Handelingen. Na het boek Handelingen heeft Paulus ook nog een aantal brieven geschreven. En als je die gaat lezen, en dat gaan we ook zo doen, dan valt het op, ja, dat Paulus daar eigenlijk maar om één ding bidt. Dat is wel heel frappant. Ik zei net al een keer, als wij aan bidden denken, dan is het voor ons heel vaak een vragen om allerlei zaken. Let u maar eens op als u op een bidstond komt. En nogmaals, je mag alles door gebed en door spreking met dankzegging bij God bekendmaken. Maar waar bidt Paulus nou om in de brieven die we nu, en ik pak de 3, die wij zo dadelijk met elkaar gaan overdenken? En dan is er eigenlijk maar één ding waar hij om bidt. En dat is dat hij bidt om kennis. Dat komt steeds naar voren. Paulus bidt in die latere brieven om kennis. Er staat het woordje kennis. U heeft misschien gehoord, gnosis, dat is kennis. Maar hier staat eigenlijk een woord, dat is epignosis. En dat wil zeggen de kennis van boven. Daar gaat het hem om. Kennis van boven. Daar bidt hij om. En dat doet Paulus. En dat woord bidden wat hij gebruikt, heeft ook zeker weer de strekking van hardop bidden. En ook onder dankzegging. Hij bidt om kennis. En voor wie bidt hij dat dan? Wel, die brieven van Paulus, en zeker de latere brieven, die gaan over de gemeente. Ja. Niet over Israël, niet over de volkeren van deze wereld. Die gaan heel expliciet over de gemeente als lichaam van Christus. En die gemeente als lichaam van Christus, ja, dat was in het Oude Testament helemaal niet bekend. Want Paulus spreekt in de Efezebrief, het 3e hoofdstuk, over het geheimenis dat aan hem geopenbaard is. Ja. En dat geheimenis waar hij over spreekt, dat heeft betrekking op de gemeente als lichaam van Christus. Hij zegt ook in Efeze dat dat geheimenis, dat was verborgen in God, de schepper van alle dingen. Dus heel zwart-wit gezegd, vind je dus in het Oude Testament niets over de gemeente als lichaam van Christus. Let wel, je kunt natuurlijk prachtige lessen eruit halen. Toepassingen uithalen. Dat moet je ook zeker doen. Want er staan geweldige, rijke lessen in het Oude Testament die tot opbouw zijn van u en mijn geloofsleven. Maar als het gaat om het begrip gemeente als lichaam van Christus, dan kom je dat niet tegen in het Oude Testament. Nee, dat is pas aan Paulus geopenbaard in de handelingenperiode. Ja. Je zou zelfs kunnen zeggen, en dan stel ik het misschien nog wat nauwer, in de evangeliën is ook nog niet sprake van de gemeente als lichaam van Christus. Nee. Want dat is pas aan het eind van de handelingenperiode duidelijk geworden. En heel speciaal aan Paulus bekendgemaakt.
Daar wisten de andere apostelen ook helemaal niks van af. Of de discipelen.
En dat klopt natuurlijk ook wel. Want als het dan gaat om de evangeliën. En als het nou gaat om dat wat daar plaatsvindt, wat verwachtte men in die tijd? Dan verwachtte men in die tijd de komst van de koning. En men verwachtte dat het koninkrijk van God op aarde zou worden opgericht. Maar dat is niet gebeurd, toch? Nee. Nee. Waarom is dat niet gebeurd? Wel, omdat de koning verworpen is. toen op Palmzondag riep men wel, Hosanna, Hosanna, de koning komt. Maar ja, een paar dagen later was het, weg met hem. Kruisigt hem. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. En met de verwerping van de koning is het koninkrijk uitgesteld. Want ja, je hebt pas een koninkrijk als je een koning hebt. Nederland is een koninkrijk omdat we Willem-Alexander hebben. Nou, de Heere zou inderdaad komen om dat koninkrijk op te richten. Alleen ze hebben hem verworpen. Ze hebben hem gekruisigd. En die koning die is teruggekeerd naar de hemel. Daar is hij vandaag. Wij zien God vandaag ook niet. Wij zien de Heer Jezus. Nee, hij is verborgen. En wij leven in die periode waarin de Heere verborgen is, niet zichtbaar is. En dat koninkrijk is nog niet opgericht. Nee, dat gebeurt straks bij de wederkomst van de Heere. Nou, Zachariah. Dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Dan zal Israël ontledigd worden. Die gaan allemaal de woestijn in. Er wordt een zuivering, vindt daar plaats. En dan gaat er een gelovig overblijfsel terug naar het land. Want het land is van de Heere, zegt de Bijbel. En dat overblijfsel wat daar komt, ja, die zullen straks deel hebben aan dat koninkrijk. Ja. Maar u en ik, wij zijn vandaag al door het geloof burgers van een rijk in de hemelen. Ja, daar is ons domicilie. Hè. Wij zijn hemelburgers. En in die dagen van het evangelie en van de handelingenperiode, toen werd ook gepredikt het evangelie van het koninkrijk. Ja. En Paulus die predikte een andere boodschap. Paulus bracht namelijk het evangelie van de genade van God. Ja, in beginsel predikte hij dat ook wel. Alleen, in de periode van de handelingen heeft God hem allerlei zaken geopenbaard, duidelijk gemaakt. Waaronder inderdaad die boodschap van het geheimenis. Als het gaat om het lichaam van Christus. Nou ja, dat was voor die tijd niet bekend. En met de verwerping van de koning is het koninkrijk uitgesteld, maar ook de prediking van het evangelie van het koninkrijk stopgezet. Ik predik vandaag niet het evangelie van het koninkrijk. Ja, ik weet, er zijn wel mensen die dat wel doen. Maar goed, dat moeten zij weten. Alleen als u het mij vraagt, geldt dat niet voor deze tijd. Nee. En als je nou dat onderscheid ziet, dan snap je ook waarom er bepaalde dingen vandaag niet gebeuren. Omdat namelijk die bepaalde dingen verbonden zijn aan het evangelie van het koninkrijk. Ja. En nee, neem alleen maar het begrip genezing. Daar ga ik niet zo heel veel meer van zeggen nu. Maar het is, kijk, in die tijd was het zo dat de discipelen hadden de volmacht, leg de handen maar op en ze worden genezen. Nou, vandaag werkt dat niet zo. Kijk, let wel, God is natuurlijk eigenmachtig om mensen te genezen, hè? Maar laat dat duidelijk zijn. Maar het is niet zo dat het vandaag zo werkt als in die periode, in het heilsplan van God, waarin hij toen mee bezig was. Nee, vandaag leven de tijd van de verborgenheid. De gemeente. Het lichaam van Christus. En dat zijn hele fundamentele zaken om nogmaals dat onderscheid ook te zien. En als Paulus dus bidt voor de gelovigen, dan bidt hij om kennis. Ja. Geen kennis die opgeblazen maakt, hè, want dat zegt hij ook tegen de Corinthiërs. Die zijn kennis maakt opgeblazen, hè. Liefde bouwt op. Ja, natuurlijk, want God is liefde. Hè. En het kennen van de Heere heeft alles te maken met liefde. Want God is liefde, nogmaals. Kennis van boven. En wij mogen als gelovigen vandaag gaan ontdekken wat dat inhoudt. Wat de Bijbel daarover leert. Als ik zo het woord kennis noem, gaan mijn gedachten opeens uit naar Hosea. En dan weet u vast wel waar ik naartoe wil. Hosea 4. Want het volk van Israël, dat mocht ook in gemeenschap met de Heere leven. Dat was ook de bedoeling. Alleen wat zegt Hosea 4? in vers 1. Hosea 4, vers 1.
Hoort, heb u het gevonden? Hoort het woord des Heren, gij Israëlieten, want de Heere heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land. Waarom? Omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. Die had een rechtsgeding met het volk. Om reden, wel, er was gebrek aan kennis. Maar dat niet alleen, er was ook geen trouw. Er was ook geen liefde. Hè? Het heeft alles te maken met genegenheid, met liefde voor de Heere. En Israël, en het was Gods bedoeling dat zij een verborgen omgang zouden hebben met de Heere. Hè? Dat ze vertrouwelijk met de Heere zouden omgaan. Ja. En dat is belangrijk, dat mogen wij vandaag ook. Hè? Wij mogen vertrouwelijk met de Heere omgaan. En dat geldt allen die hem vrezen, die hem de eer geven, die hem als de waarheid zien, die weten dat hij de liefde is. En dan gaat het om zijn kennis. Vertrouwelijk gaat hij om met wie hem vrezen, die hem de eer geven. Spreuken, een bekende tekst denk ik, Spreuken 9 vers 10, ja, Spreuken 9 vers 10, daar staat: de vreze des Heren is het begin der wijsheid. Kennis, hetzelfde. De vreze des Heren is het begin der wijsheid. Inderdaad, als je God gaat vrezen, als je God de eer gaat geven, ja, dan is dat het begin van wijsheid. Immers, hij is de wijsheid Gods, broeders en zusters. En dan mag je kennen de liefde van Christus. Dan mag je in gemeenschap leven met hem. En dat is wat de Heere God wil. Wat hij ook van u en mij vraagt. Dat wij dagelijks die verborgen omgang hebben met de Heere. Leven in zijn gemeenschap. Hè? En dat is niet alleen als je aan tafel gaat. Nee, dat gaat eigenlijk de hele dag gaat dat door. Hè? Je leeft in gemeenschap en je kunt met God bidden. Zelfs als je in de auto rijdt. Als je de handen maar aan het stuur houdt en je ogen open houdt. Ja, kun je spreken met de Heere. Dat is die verborgen omgang. Dat is die relatie die je met je Vader in de hemel mag hebben. Het gaat om hem te kennen. In 1 Timotheus. Ja, 1 Timotheus 2. Er zijn wel veel teksten vanavond, hè? Ja. Dat weet ik niet wat anderen doen, maar ik hou ervan om nogmaals schrift met schrift te vergelijken. 1 Timotheus 2, en dan lezen wij daar het derde vers. Daar staat: dit is goed en aangenaam voor God onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Dat is wat God wil. Dat wij mensen behouden worden, maar dat niet alleen, dat wij ook komen tot kennis van de waarheid. En dan gaat het opnieuw om kennis die van boven is. Ja. Dat is wat God wil. En natuurlijk ook belangrijk voor ons, dat wij tot kennis en erkentenis der waarheid zullen komen. En dat gaat hier om de gemeente, het lichaam van de Heer Jezus. In Efeze 1, daar vinden we dan dus ook een gebed van Paulus. Efeze 1. Ik lees in, begin bij
Nou, vers 15. Efeze 1, vers 15. Daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heere Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, uw gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, en dan komt het weer, u geven geest van wijsheid, van kennis, om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Waarom houdt Paulus niet op om te danken als het gaat om de gelovigen hier in Efeze? Wel, staat erbij, opdat, dat is de reden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. En wat heb je daarvoor nodig? Wel, verlichte ogen van het hart, geestelijk inzicht, wijsheid van de Heere. En broeders en zusters, vrienden, als er nog iets is wat, als u het aan mij vraagt, belangrijk in deze tijd, als het gaat om de gemeente, het lichaam van Christus, dan is dat wij inderdaad mogen ontvangen geest van wijsheid, van openbaring, om hem recht te kennen. Dat is zo belangrijk, want als je dat ontvangt van de Heere, dan leer je ook om het woord der waarheid recht te snijden. En dat vraagt God van ons. Ja. Onze broeder Jacob van Haneveld, nou die heeft ook in deze contraien heel wat gepredikt vroeger. Sommigen kenden misschien nog wel. Maar die zei altijd, en dat is eigenlijk heel fundamenteel, alles wat in de Bijbel staat is wel voor ons, maar niet alles wat in de Bijbel staat gaat over ons. Zo mag ik je zeggen. Alles wat in de Bijbel staat is wel voor ons, maar niet alles wat in de Bijbel staat gaat over ons. En waarom is dat zo belangrijk? Wel, God heeft een plan. En dat volvoert hij in fasen. Zo heeft God een plan met Israël. God heeft een plan met de gemeente, het lichaam van Christus. Maar God heeft ook een plan met de volkeren van deze wereld. Ja. Dus alles wat in de Bijbel staat, is wel voor ons, maar niet alles gaat over ons. Er zijn bepaalde deeltes in de Bijbel, die gaan heel expliciet over Israël. Nou, die moet je gewoon laten staan waar het staat. En als je dat niet doet, ja, dan ga je verkeerde conclusies trekken. Nou, dat is in het verleden in de kerkgeschiedenis ook heel veel gebeurd. Want wij zouden zogenaamd in de plaats van Israël gekomen zijn. Ja, hè? En alle zegeningen van Israël, die pikten de kerk in en de oordelen liet maar lekker staan waar het stond. Dat was vroeger de situatie. Gelukkig is het allemaal veranderd. En er zijn er best wel kringen die nog zo denken. Maar daarom is het zo belangrijk dat je dus ontvangt geest van wijsheid, van openbaring. Dat je ontvangt kennis van boven. Want als je die kennis ontvangt en dat inzicht ontvangt, dan weet je, oké, dat staat wel in de Bijbel. Dat klopt ook allemaal wel. Alleen dat heeft betrekking op een andere periode in het heilsplan van God. Voorbeeldje. Er staat in het evangelie, wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Nou, ik geef het je maar te doen. Hè? Dus als je dus niet volhardt, ja, maar dat geldt niet voor ons. Want het gaat daar niet over de gemeente. Het gaat daar over een andere periode in het heilsplan van God. En als je dat nou niet weet, en ik kom mensen tegen die dat niet weten. Die zeggen, ja broeder Vogel, u zegt dan, het is een genade en zo. Maar wie volhardt tot het einde, als je dat niet doet, dan zul je niet behouden worden. Ja. Ja, maar dat komt omdat ze dingen hier en daar uit de schrift weghalen. en het niet weten te plaatsen in de periode waarin God het bedoeld heeft. Omdat ze niet de grote lijnen kennen van het heilsplan van God. En willen wij die leren kennen, dan is het dus een gebed voor u en mij belangrijk vandaag. En dat is namelijk het gebed wat Paulus bidt. Niet om allerlei wensen en verlanglijstjes die wij hebben. Nee, Paulus die bidt om geest van wijsheid. Van openbaring. Om hem recht te kennen. En als je daarom bidt, ja, dan krijg je verlichte ogen van het hart. Dan krijg je geestelijk inzicht. Dan leer je inderdaad het woord recht te snijden. Oké, sta daar. Wat is bestemd voor die periode in Gods huisplan? En dat is betrekking op de toekomst. Die andere periode in Gods huisplan. En als het gaat om vandaag, 2019. En je wilt waarheden weten die betrekking hebben op u en mij. Nou, die moet je dan in ieder geval zoeken in deze brieven. Let wel, daarmee zeg ik niet dat de rest van de Bijbel niet voor ons zou zijn. Nee, integendeel, alles is wel voor ons, maar niet alles gaat over ons. En dat is mij ooit bijgebracht door Klein Haneveld. En ik mag nou, hoe lang? Nou, bijna 40 jaar dienstbaar zijn. Nou, ik heb er altijd zoveel schrik van gehad dat ik die regels heb onthouden. Ja, waardoor ik inderdaad geleerd heb, en ik moet nog heel veel leren nog, want ik weet maar een heel klein beetje. Hè, maar inderdaad geleerd heb om dat onderscheid vast te houden bij de bestudering van het woord. En ik zie Willemin, die zie je knikken. Nou, je kent oma Jacob ook, hè. Jullie waren vroeger bij ons in Oudewaard in de weekend. Een goede tijd was dat ook, hè. Dan denk ik nog met veel plezier aan terug ook. Dan zeggen we, in Oudewaard hadden we ook bijbelstudies. En dan kwam er uit Elburg en opzij, kwam dat nou 20, 25 man soms, hè. Waren er te weinig kamers. En dan sliepen, gingen alle mannen bij elkaar liggen. Want we hadden te weinig tweepersoonskamers om alles bij elkaar te plaatsen. Of in de kerkzaal lagen ze. En dan heb ik meegemaakt. En dan, s'morgens begon de dienst, moest eerst de bedden opgeruimd worden. Ja, dat was een gouden tijd was dat. Dat is leuk geweest. Dat hebben we nog altijd, want er gebeuren nog een hoop leuke dingen. Alleen het gebouw is nu groter en de kerkzaal wordt niet meer gebruikt als slaapzaal. Ja. Maar inderdaad, daar hebben we dat allemaal ook toen gehoord van onze broeder. Ja, en dat is zo fundamenteel geweest. En als je dat mag zien en verstaan, dan geeft dat zoveel extra inzicht om het woord inderdaad ook recht te snijden. En Paulus die bidt dit dus, ja, met het oog op dat wij verlichte ogen van het hart krijgen, zodat, met als gevolg daarvan, dat je gaat zien welke hoop zijn roeping wekt. Dat is een gebed van Paulus. Nou ja, nogmaals, dat is toch wel een wat ander gebed dan dat wij zo overdag misschien zo nu en dan bidden. Want wij vragen om allerlei dingen, vaak. Hè? U misschien niet, maar door de bank genomen kom je dat nog wel eens zo tegen. Hij bidt, verlicht de ogen, zodat we dus weten welke hoop zijn roeping wekt. En wat is dat dan? Wat is dan die hoop? Ik stel die vraag, wat is nou de hoop van zijn roeping? Nou, dan vinden mensen dat lastig om dat te verwoorden. Terwijl het niet zo lastig is, want het staat in de Bijbel. Want in Colossenzen 3 vers 4, daar staat namelijk wat die hoop is. Kijkt u maar. Wat is nou onze hoop? Nou, hoofdstuk 3, vers 4. Hoofdstuk 3, vers 4. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat is onze hoop. Hè? Dat is de hoop van de roeping. Dat als Christus verschijnt, ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. En dat mag ook een geweldige zekerheid zijn, broeders en zusters. Ja. En die zekerheid die ontvang je door die verborgen omgang die je mag hebben met de Heere God. En als je zo die verborgen omgang kent, laat ik het anders zeggen. Als je nou zo dagelijks in het leven in afhankelijkheid wandelt van de Heere, dan gaat dit ook realiteit worden in je leven. Ik denk aan Colossenzen, daar bent u toch nu, Colossenzen 2. Ja. Colossenzen 2, vers 6. Dat is hier toch wel leuk om het er even naast te leggen. Want wat zegt de apostel Paulus daar? Nu gij Christus Jezus de Here aanvaard hebt. Nou, daar begint het mee, hè? De aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Vervolgens zegt hij, wandelt in hem. Geworteld en dan opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof. Weet u, dat is een proces wat zich in u en mijn leven mag voltrekken. Het begint met de aanvaarding van de gekruisigde en de opgestane heiland. Als je hem nou aanvaardt, hem erkent als de Heer van je leven. Ja, God dankt voor de genade die verschenen is, heilbrengend voor ons mensen. En vervolgens, je gaat wandelen met hem. Je dagelijkse omgang met de Heer. Dan word je geworteld in de dingen van de Heer. Dan word je opgebouwd in hem. En ik vind dat zo mooi, dat staat er. En bevestigd wordend in het geloof. Ja. Dat is zo mooi, dat God de dingen, ook die we vanavond zo overdenken met elkaar. Ja. En dat kan soms misschien wat nieuw zijn voor de een of de ander. Maar als je nou je daarvoor openstelt, en je leeft in gemeenschap met de Heer, dan gaat God het bevestigen in je leven. Toen ik voor ruim 40 jaar terug bewust tot geloof kwam, en op mijn knietjes voor mijn bed lag, en de Heere God heb toegelaten in mijn hart, in mijn leven, was het echt niet dat ik de volgende dag wakker werd en ik van, nou, nu ben ik een kind van God. Nou, dat was heel veel strijd. Wat zou het wel voor mij zijn? Ik ben ook opgevoed met, en ik zeg er geen fout van, maar met de gedachte die zondags werd uitgesproken, van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Nou, in die tijd, en ik was nog een jong ventje, toen dacht ik, nou, ik hoop niet dat hij gauw terugkomt. Nee, want als hij terugkomt om te oordelen, dan weet ik niet hoe bij mij gesteld zal zijn. Nogmaals, ik zeg geen fout van die geloofsbelijdenis, want op zich is het wel waar dat het uiteindelijk een keer gaat gebeuren. Alleen ik dacht niet van, nou, als de Heer dan terugkomt, dan weet ik niet of het wel goed afloopt met mij. Ja. Maar naarmate ik dus inderdaad ging wandelen met de Heer, en ook geworteld raakte in het woord, en dus opgebouwd werd in dat woord, werd het woord ook bevestigd in mijn hart, in mijn leven. Waardoor ik nu verzekerd ben van het feit dat ik een kind van God ben. Gekocht en betaald door zijn kostbaar en dierbaar bloed. Mag ik door genade weten dat niets en niemand mij kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Nog dood, nog, nou ja, noem maar op. Nee, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. En dat is zo mooi als je dus inderdaad die verlichte ogen van het hart krijgt. Als je die verborgen omgang met de Heer kent, dan word je ingewijd in de dingen van God. Weet u, dan word je een Henoch. Waarom een Henoch? Nou, er staat in Genesis, Henoch, hij wandelde met God. Nog 1 minuut. Moet ik om 9 uur stoppen? Tjonge. Jullie zijn morgen allemaal vrij, of niet? Daar zijn ze hier streng, joh. In Nunspeet was het veel makkelijker, hè? Ja. Nog 1 minuut. Ja, de volgende keer neem ik de kookwekker mee, weet je. Ja. Maar Henoch, dus hij wandelde met God. En de naam Henoch betekent ingewijde. Ja. Nou, inderdaad, als je nog gaat wandelen met God, dan raak je ook ingewijd in de dingen van de Heere God, broeders en zusters. En ja, dan worden deze dingen inderdaad je eigen gemaakt. Nou, die 1 minuut is een hele lange minuut. Want ik ga toch nog heel eventjes naar, ik moet even wat overslaan. Ik ben net op gang volgens mij. Nou, Filippenzen 1, deze lees ik eerst even. Filippenzen 1. Ik dacht dat we tot 9:30 doorgingen namelijk. Dat stond niet op de e-mail, hè? Je toch, hij had je bij moeten zetten, broeder. Want het kost niks meer hoor, als ik een half uur door. Nee joh, ik begrijp het joh. Ik begrijp het allemaal best. Mijn vrouw zal er blij mee zijn, want die heeft me de afgelopen week heel weinig gezien. Dus. Filippenzen 1, vers 9. Ik noem het dan alleen heel eventjes, maar het heeft dezelfde strekking. Want dat is dus ook een van die gebeden van Paulus. In Efeze 1 had je het even gezien. Filippenzen 1, en dit bid ik. Het gebed van Paulus. Wat bidt hij? Wel dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht. Om te onderscheiden waarop het aankomt. Ziet u? Dat is belangrijk. Eigenlijk staat er om te gaan zien de dingen die verschillen. Dat is eigenlijk wat er bedoeld wordt. Ja. Dus dat je dat onderscheid in de schrift gaat zien. Gebed van Paulus. Colossenzen. En dat is heel makkelijk. Want Colossenzen 1 is het ook vers 9. Colossenzen 1 vers 9. Daarom houden ook wij, zedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heere waardig te wandelen. Dus als het nog gaat om wat Paulus bidt, en ik zei aan het begin al een keer, dan gaat het eigenlijk om één ding. Dat is om kennis. Dat is om kennis. Dat je hem leert kennen. En als je nou hem leert kennen, wat gebeurt er dan? Want dan wordt het automatisch praktisch. En daar sluit ik dan wel mee af. Hè? Wat gebeurt er dan? Hij zegt, als je nou met die rechte kennis vervuld wordt. In alle wijsheid, geestelijk inzicht. Om de Heere waardig te wandelen. Hem in alles te behagen. In alle goed werk vrucht te dragen. En op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd, naar de macht zijner heerlijkheid, tot alle volharding en geduld, en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Dus het gevolg van die kennis waar Paulus om bidt, voor u en voor mij, werkt in de praktijk uit, en dat is dus een werking van Gods woord, en van Gods geest, ja, dat je namelijk hem waardig gaat wandelen. Dat is het gevolg van het kennen van de Heer. Dat je hem gaat behagen. Dat je vrucht gaat dragen. Dat is niet mijn vrucht. Nee, dat is de vrucht van de Heer. Dat werkt de Heer in ons uit. En dat je dus opwast in de rechte kennis. En zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd. Naar de macht zijner heerlijkheid. Tot alle volharding en geduld. En dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Ja, en dan moet ik amen zeggen. Ik mag niet verder, mijn minuut is om. Nou, laat het lekker bezinken. Er is heel veel gezegd, denk ik. Heel veel schriftplaatsen. Maar dat is het woord van God. En dat zal nooit ledig terugkeren. En over 14 dagen dan gaan we verder. En dan weet ik in ieder geval hoe laat ik moet stoppen.